Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee De Groot voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5 uur zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. Volgende week zondag 26 januari zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat Van den Berg voor ons voorgaan. Op woensdag 22 januari zijn er de huisbijbelkringen. Op dinsdag 28 januari is er een themaavond in het kerkgebouw over Israël. Deze avond begint om 8 uur. En vanmiddag start de zondagschool weer. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Bij de uitgang van de kerk ligt het kijkblad voor u klaar. De collecte is in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor de hulp in de eigen gemeente. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van dit gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen, gezang 1, vers 1 en 2, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we samen zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 3 en 6. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En ook het zesde vers gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. Het zijn de versen 3 en 6 van Psalm 21. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wetten. Zingen daarna van Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaar. Het vijfde vers van Psalm 111. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hem die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. We lezen hoofdstuk 1 van de brief van Paulus aan de Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezel. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de eerste drie versen. Daar lezen we het woord van God nogmaals, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Wat glans, wat majesteit, Heer, hebt gij die vos bereid. Uw lieve Zoon, wiens komt naar de aarde wij samen hebben gedacht. Het kerstfeest ligt nog maar enkele weken achter ons. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan komt er toch al iets van die heerlijkheid openbaar. Als Johannes daarvan getuigen mag en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Heer, u weet of wij zo kerst hebben gevierd. Of dat kind ook voor ons een dierbaar kind is geworden. Stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Of ons met de herders en met Maria en Jozef hebben verblijd in de komst van dit kind. Het was hen beloofd en ze hebben het aanschouwd. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En met dit kind is een totaal nieuw tijdperk aangebroken in de geschiedenis van de mensheid, wat nooit eerder heeft plaatsgevonden gebeurd. In de kerstnacht, het woord, God zelf, is vlees geworden. Mens zoals wij zijn, met alle ongemakken van dien vanwege de zonde, maar zonder zonde. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal God Zoon genaamd worden. Nooit geen zonde gehad of gedaan. En dan tenslotte, en daarin ligt ons behoud, tot zonde gemaakt, een vloek geworden zijnde voor ons, omdat wij rechtvaardigheid Gods in hem zouden zijn. O Heer, en dan vraagt u in iedere preek om op uw Zoon te zien. Wend u naar mij toe en word behouden op alle geëinden der aarde. Daar hoort Schiedam ook bij. Een kleine gemeente in een grote stad, maar hebben u niet vergeten. U hebt ons vanmorgen allervriendelijkst gegroet met de woorden genade, zei u, en vrede. Daarin horen we wat u met ons van plan bent. U wilt genade schenken voor de grootste der zondaren. Niemand wordt door u uitgezonderd dan die zichzelf daarvan uitzondert. O, mogen we ons zalig luisteren, Heren, voor het eerst of opnieuw. Ach, want u bevestigt steeds weer uw eigen werk in het hart van een zondaar. Gelukkig maar, uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. Dan kunnen we zo heilbegeerig luisteren naar de woorden die door de dienstknechten van u gezegd worden, omdat het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hem die geloven. Heere, help ons, zowel in het spreken als in het luisteren. Neem ons maar gevangen onder de majesteit van uw getuigenis. En geef dat het woord zijn genadige kracht zal doen in ons hart en in ons leven. Wees met ons zoals we hier in uw huis mogen zijn. Wat een zegen dat dat nog kan, Heere. In alle rust en stilte. Er zijn meer dan 300 miljoen christenen in deze wereld die op enerlei wijze vervolgd worden. Gediscrimineerd. Gemarteld. Gedood. O God, wat wordt er geleden om de naam en de zaak van de Heer Jezus. En dan wij hier in alle vrijheid zonder bang te hoeven zijn onder uw woord te zitten. En geef maar dat wij aan uw voeten mogen zitten zoals Maria dat mag doen. Ons niet druk maken zoals Martha, maar luisteren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wij bidden u ook voor hen die met ons verbonden zijn. Geef uw zegen ook thuis, of waar wij ons ook bevinden. Heere, ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid, om de verdiensten van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 95... en daarvan de versen 1, 2 en 3... waarin de grootheid van de Heere wordt bezongen. En u zult in de preek wel merken dat dat steeds een thema blijkt te zijn in de woorden. Hebreeën, herstel, Psalm 95, vers 1. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het tweede vers: de Heer is groot en heerlijk God. Een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. En dan ook het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 95. Gemeente, zowel over de schrijver van de brief aan de Hebreeën als ook de mogelijke verblijfplaats van de Hebreeën zijn nogal wat verschillen in meningen en opvattingen. Wie heeft deze brief nou precies geschreven? En aan welke gemeente is deze brief geadresseerd geweest? Nou, wij gaan ervan uit dat deze brief geschreven is door apostel Paulus. Dat staat ook bij u in uw Bijbel boven de brief geschreven. De brief van apostel Paulus aan de Hebreeën. En wij gaan er ook van uit dat deze brief geschreven is aan de Joods-christelijke gemeente in Rome. Een gemeente die al de nodige verdrukking achter de rug had vanwege het feit dat zij als Joden gingen geloven dat de Jezus Christus, Jezus van Nazareth, de Zoon van God was en de lang beloofde Messias. En u begrijpt wel wat dat onder de Joden een commotie gaf. En helaas komt uit de inhoud van deze brief naar voren dat de leden van de Joods-christelijke gemeente het gevaar liepen om weer af te vallen van dat geloof als de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, als de Messias. En dat kwam omdat er in Rome christenvervolgingen waren ontstaan. En dan was de apostel Paulus, dat weten we uit zijn brieven, van harte bereid om te lijden en te sterven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Maar die pas, ja, gevormde gemeente, ja, die dreigt af te vallen. En nu gaat Paulus ernstig waarschuwen in deze brief. In vers 1 van hoofdstuk 2 zegt hij: daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dan waarschuwt hij ervoor. En wat is er hun gehoord? Wel, dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Dat hij de lang verwachte Messias is in wie zij geloven mochten door Gods genade. En nu afdrijven van dat geloof vanwege die vervolgingen die dreigen. En dan is deze brief vol van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Paulus die, ja, u weet zelf hoe volbloed Jood hij was. Paulus die verheft dat christendom zo hoog op boven het jodendom. En onze tekstwoorden geven daar direct al uiting aan. In vers 1, daar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. U merkt wel, Paulus valt direct met de deur in huis. De God van de Hebreeën en de God van Paulus is een sprekende God. En dat is ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wij mogen dat vanmorgen tegen elkaar zeggen. Onze God is een sprekende God. En waarom is God een sprekende God? Wel, omdat hij gemeenschap zoekt met mensen. En hoe zoeken wij gemeenschap met elkaar? Het heeft God behaagd om door de taal elkaar te bereiken en elkaar te verstaan. Ja, we kunnen zelfs door onze taal onze diepste gevoelens aan elkaar meedelen. En nu heeft God die taal gegeven, het gesproken woord, om zijn diepste gevoelens, zijn rommelende ingewand van barmhartigheid, te verwoorden. Om dat tegen ons te zeggen, opdat er een gemeenschap, een gelovige gemeenschap zou ontstaan tussen deze God en tussen alle die die woorden horen. Want dat evangelie, dat is het woord van de Heer Jezus Christus. Dat heeft de Heer Jezus Christus ook zelf gezegd. Dat moet in de hele wereld verkondigd worden. Die opdracht heeft hij voor zijn hemelvaart aan zijn discipelen gegeven. Gaat dan heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Hij wil ons hart bereiken. Toen en ook nu. Vanmorgen voor het eerst of opnieuw. Hij is met niks minder tevreden. Hij zegt het ook zo mooi: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat herkennen wij vanuit onze intermenselijke relatie ook. Als een liefdesrelatie ontstaat tussen jongen en meisje, dan vragen wij elkaar om het hart. Wij moeten van elkaar weten, jij houdt met heel je hart van mij. En als daar twijfels over zijn, dan kappen wij die verkering of die verloving nog voordat wij in de band van het huwelijk worden gesteld. Ik herinner mij een verkering van mijn kleindochter, haar eerste verkering die ze kreeg. Nou, ze was vreselijk verliefd. En die verkering liep spaak. En daar was ze helemaal van ontdaan. Dat was echt een probleem. Wij hadden onze zorgen daarover. En toen kreeg ze een tijd later, er lag zeker wel een half jaar tussen, of misschien nog wel langer. Toen kreeg ze weer een jongen. Maar dat heeft ze maar heel kort gedaan, een week of 6, 7 denk ik. En toen zei ze, toen maakte ze het uit, ze zei, opa, ik voel voor die jongen echt niet wat ik voor die eerste jongen voelde. Dus dat kan toch nooit goed zijn? Ik zeg, nee lieverd, dat is ook niet goed. Want voordat je met elkaar een heel leven gaat delen, moet je wel weten dat je van elkaar houdt. En dat wil de Heere nou ook weten. Hij zegt tegen je, ik heb je zo lief, dat ik mijn eigen lieve zoon gegeven heb, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar behouden zal worden. En dan vraagt hij wederliefde. Door de verkondiging van het evangeliewoord komt er iets tot stand, want het geloof, dat zegt dezezelfde Paulus ook, is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. En nog iets, dat snappen alle kinderen, als God zijn woord heeft gegeven om te horen, dan moet hij ook oren geven. En dat is dan zo bijzonder. U kent allemaal de 7 brieven uit de hemel, gericht aan de gemeente van Klein-Azië, in de Openbaring, de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring. En iedere brief, gericht aan elke gemeente, hele eigen soorten gemeente, met allerlei verschillende problemen, maar dit is het einde. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, dat is een bevel, hè? In onze kringen hoor je nogal eens, of mocht het nog eens zus, of mocht het nog eens zo. Geen aanvoegende wijze in de Bijbel, u vindt hem niet. Het is heel opmerkelijk, als Jezus de evangelie gaat preken van het koninkrijk Gods, dan staat er, en hij predikt de evangelie van het koninkrijk Gods, en hij zeide, bekeert u, aan gebiedende wijs, en gelooft het evangelie. Een gebiedende wijs. Dus je zit nooit vrijblijvend onder het aanbod van Gods genade. Dat wil geloofd worden. Dat wil ontvangen worden voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En wat dat woord van God met mensen doet. Ja, ongetwijfeld zitten er hier in de kerk die daarvan weten. Als er nou één was die ervan wist, is het Paulus zelf natuurlijk geweest. Want die had zo'n hekel aan Jezus. Dat hij de gemeente van Jezus vervolgde. Hij wilde ze echt uitroeien. En als de gemeente Jeruzalem helemaal uiteengejaagd is en er geen christen meer te vinden is, dan gaat hij naar Damascus. Want daar zijn er een hoop naartoe gevlucht. Dan gaat hij daar huishouden. Dat is de bedoeling, dat weten we allemaal. En dan onderweg naar Damascus, dan is er licht en dan valt hij van schrik van zijn voertuig of van zijn paard of wezel, wat het ook geweest is. En dan hoort hij een stem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar heb je het woord. Notabene stem uit de hemel, rechtstreeks. Zo zoekt God contact. Heden. Indien gij zijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden gelooft zijn heil en troostrijk woord. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zoekt de Heer dan contact of niet? En dan zegt hij, wie bent u, Heere? Ja, hij weet niet wie het is. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, de verhoogde Heer Jezus, die aan de heerlijkheid Gods deel heeft gekregen door zijn hemelvaart, ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Je slaat achteruit als een beest naar mij. En hier merk je dus dat God zich in Christus Jezus openbaart in het spreken. En op dat moment vindt ook het wonder van zijn bekering plaats. Want als Saulus die stem hoort, dat hij bezig is om Jezus te vervolgen, dan vraagt hij, en dat is nou zijn bekering, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij capituleert. Zeg het maar, Heere. Herkenbaar, gemeente? Capituleren, buigen voor de Heere. We hebben ervan gezongen, kom buigen we ons, dan bidden we neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Het is nogal wat, hè, dat we hier met elkaar in deze gelegenheid mogen ontmoeten. Maar ja, dat we elkaar als mensen ontmoeten, nee, dat we de Heere mogen ontmoeten. Daar hebben we van gezongen in Psalm 95. We ontmoeten de Heere. Kom, laat ons samen Israëls Heer ontmoeten. En waarom? Omdat hij met ons wil spreken. Hij wil spreken van vloek en van zegen, van zonde en van genade, van eeuwig behoud en eeuwig wee. Al die facetten komen, als het goed is, in de prediking aan de orde. Nou, van dit bijzondere spreken van God wil Paulus in deze brief getuigenis geven. Eerst door de gemeente van de Joodse christen eraan herinneren wat een bijzondere positie dat volk van Israël, het Jodendom, heeft ingenomen bij de Heere God. Hij wilde met geen enkel volk in deze wereld handelen op de manier waarop hij met het Joodse volk wilde handelen. En dat was toen zo. En dat is nog zo. En je ziet het gewoon gebeuren. Heel de wereld is geconcentreerd op dat piepkleine landje in Israël. De navel van de wereld wordt het wel genoemd. Alles is in rep en roer. En alles kan zich tegen dat volk. En daarin kan men zich tegen de God van dat volk. Dat is alle eeuwen door nooit anders geweest. Nou, de Heer die is al gaan spreken, dat weet u, in het paradijs. Daar had hij die gemeenschap met Adam en Manine. Voor de val en na de val. En na de val spreekt hij de zogenaamde moederbelofte uit. Genesis 3 vers 15. Dat is de vloek voor het slangenzaad. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zelf zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de verzen vermorzelen. Dat vrouwenzaad dat uit manninnen geboren zou worden, daar zou de Christus, waar we het nu over hebben, uitgeboren worden. Maar het is zo mooi dat je hier in Genesis 3 dan al mag horen, uit de mond van God zelf, in die heerlijke moederbelofte, waaruit alle andere beloften zijn voortgekomen, mag horen van de komst van dat zaad, dat de kop van Satan zal vermorzelen. Nou, u weet ook hoe de Heere gesproken heeft, daar wordt hier natuurlijk over opgeduid. Vele malen en op vele wijzen. Allereerst tot de vaderen. En dan denken we natuurlijk aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan door de profeten. Denk maar aan die grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, maar ook die kleine profeten, daar heeft God ook doorgesproken, Amos en Joël. Denk eens aan de profetie van Joël, die eigenlijk zo centraal staat in het Pinksterevangelie. Dan komt de Heer daar gewoon op terug om te laten horen dat dat woord vervuld is geworden. En dan staat erbij dat dat vele keren gebeurd is. En daar is het hele Oude Testament natuurlijk een bewijs van. God die sprak tot het volk in perioden van voorspoed en van tegenspoed, van vrijheid en in ballingschap, in oorlogstijd en in vredestijd. En dan sprak hij ook nog op allerlei manieren, denk aan dromen. Kinderen weten allemaal dat Jozef de dromer werd genoemd, nietwaar? Die droomde allerlei dromen die zijn broers nog niet zo leuk vonden en zijn vader trouwens ook niet. Visioenen, denk eens aan Ezekiel. Gezichten, ook bij de profeten. Profetieën natuurlijk, wonderen. En tekenen, die bij oud-testamentisch ook gebeuren. En dan natuurlijk die heerlijke getuigenis in de psalmen en in de spreuken. En Paulus herinnert zich dus in dat eerste vers hier aan dat volk van let erop, wij hebben altijd een sprekende God gehad. Zo ging hij met ons om. Hij sprak niet met de Babyloniërs of met de Perzen of met de Meden of bedenk maar een volk, met de Arabieren. Nee, hij sprak met zijn Joodse volk. Ik denk ook aan die Mozes, hè? Dat is natuurlijk ook een profeet geweest, die man die heeft. Profeet wil in de eerste plaats zeggen dat je namens God spreekt. Dus niet zozeer denken aan dat je iets over de toekomst weet te zeggen, ook dat. Maar het voornaamste van een profeet is dat hij namens God spreekt. Nou, dat heeft Mozes gedaan natuurlijk. Die was, zeg maar, de middelaar tussen het volk en God in zijn spreken. En God heeft ook door het spreken zijn naam geopenbaard aan Mozes. Hij vraagt naar de naam in verband met zijn zending als leider van het volk van Israël. En dan zegt de Heere dat hij Yahweh zal heten. Onze woord Heere met hoofdletters geschreven. De ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Het Nieuw Testament is later zo prachtig verwoord. In de naam Emmanuel, dat was de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is God met ons. En we kunnen ook vertalen God in ons. Prachtig, hè? Dat God woning maakt in ons door zijn spreken. U weet het toch, als u de kracht van het woord hebt leren kennen. Dat dat woord dan je hart gaat raken. Het gaat je hele leven beïnvloeden. Jezus spreekt niet voor niets over bekering en geloof. Je krijgt een ander leven. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Bekering wil ook zeggen dat je nieuwe intenties krijgt. Dat je heel nieuw inzicht krijgt in de dingen van Gods woord. En van zijn persoon. Wat ga je toch anders naar de preken luisteren? Dan bespeelt de Heilige Geest door de prediking van het woord de snaren van je ziel. Heerlijk is dat om zo in de kerk te zitten. Merk op mijn ziel, zei ik in mijn gebed, wat antwoord. God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat vind ik zo'n prachtig woord, zijn gunstgenoot. En dan word je zijn gunst deelachtig. En dat terwijl we de toorn verdiend hebben. Kijk, en dan krijgt zo'n woord nog veel meer diepte voor je. Want dan is er één geweest die die gunst moest missen. En dat is de Heer Jezus Christus. En vandaar dat Christus zo hoog verheven wordt in deze brief van Paulus aan de Hebreeën. En nou gaan we naar het vervolg van de tekst. Want dit is het geweldige natuurlijk. Hij heeft gesproken tot de vaderen en door de profeten. Maar komt er dan? Hij heeft in deze laatste dagen gesproken. Tot ons. Door De Zoon. Wat een geweldig onderscheid is dat. Ja, wij vinden dat allemaal maar gewoon, maar het is niet zo gewoon natuurlijk dat God met ons spreekt en contact zoekt en dan in die zonde door zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want die profeten, die spraken het woord van God. Dat kom je ook steeds tegen. Alzo spreekt de Heer. Maar de Zoon, wat zegt hij? Amen, amen. Vertaald voorwaar, zeg ik u. Dat is nog wat anders. Hij heeft ook gezegd, dat zei men ook, hij spreekt als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. Nee, God zelf is aan het woord. Hij zegt ook, Vader, ik heb uw naam geopenbaard. En dan schrijft Paulus in ons tekstwoord dat de Zoon in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft. En dan staat er voor dat woord laatste dagen in het Grieks het woord eschaton. Dat betekent gewoon eindtijd. Dus met de komst van de Heer Jezus Christus is de eindtijd aangebroken. Toen al. Toen werd het ook de laatste der dagen genoemd. U weet dat de Thessalonicenzen gewaarschuwd worden door Paulus. Dat ze, ja, eigenlijk stopten met werken, want zo dicht leefden ze bij de wederkomst. Maar daar bestraft hij ze voor. Je moet gewoon werken, zolang het dan is. En wij, ja, wij leven natuurlijk nog 2000 jaar verder. En wij gaan meer en meer zien dat wij het laatste der dagen leven. Maar hoe lang dat nog gaat duren, God weet het, dat zegt Jezus ook. Van die dag en van die uren weet niemand dan mijn Vader alleen. Dus we moeten maar geen rekensommetjes maken. Maar de Bijbel leert ons wel dat wij de tekenen der tijden moeten onderscheiden. Dat we bereid zullen zijn. Natuurlijk heel aansprekend die gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. We moeten zorgen dat er olie in onze lampen en in onze vaten is. Dat is de olie van de Heilige Geest. Die geest die werkt in onze harten. Om te kopen zonder prijs. Bij de Heer. Heerlijk, hè? Want wij delen het zomaar uit. Uitdelers van de menigerlei genade Gods. En niemand kan zeggen, het is mij niet aangeboden vanmorgen. Kijk maar wat hier staat. En Paulus, hij spreekt hier over die tot ons gesproken heeft. Dan sluit hij dus zichzelf bij in. Maar ook die Hebreeën aan wie hij de brief schrijft. Maar wij hebben die Hebreeënbrief ook gekregen van de Heer. Dus hier staat dat God ook tot ons spreekt op dit moment. Deze eindtijd, zoals het hier wordt gekwalificeerd, is met recht de dag der zaligheid, de wel aangename tijd, het heden der genade. Geweldig, hè, dat Paulus dit nou zegt, terwijl hij er alles aan gedaan heeft om de mond van Jezus te stoppen. Alles moest uitgeroeid worden dat Jezus beleed. En nu zegt hij zo, dit heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. En dat weet hij als geen ander. Hoe bijzonder is dan dit spreken van God tot ons door zijn Zoon. Ja, dat is eigenlijk voor ons onvoorstelbaar, dat is niet te bevatten. Dat God zo nabij is gekomen, dat overstijgt al ons menselijk begrip. Het woord is vlees geworden. Johannes, die schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. U kent dat woord allemaal. In de begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. In de mens Jezus Christus heeft God zich ten volle willen openbaren. Daar staat in de Bijbel, in hem woont al de volheid van God lichamelijk. He, dus je ziet daar een mens in de persoon van Jezus. In hem woont al de volheid van God Lichamelijk. God kan zich niet rijker en niet heerlijker en niet majestueuzer openbaren dan in die eenvoudige mens. Die in zijn eenvoud zo ver gaat dat hij als een slaaf aan de voeten van zijn discipelen knielt om ze hun voeten te wassen. En als je dat niet laat doen, zegt hij, dan heb je geen deel aan mij. Hij vraagt geen dienst van ons. Nee, hij vraagt aan jou, waarmee kan ik jou van dienst zijn? Wat zal ik u doen? Staat letterlijk zo in de Bijbel. Wat zal ik u doen? En dan mogen we het waar zeggen. De komst van Gods Zoon naar deze wereld. Moet je eens even bedenken. Zijn leven. Zijn spreken. Zijn doen. Zijn lijden. Zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. God heeft het hoogste geschenk aan ons toevertrouwd. Gezonden naar een wereld verloren in schuld. Paulus zegt in de Korinthebrief: God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat wil zeggen, heeft er geen woorden voor. Het is ook niet te bevatten. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En nou wil hij ons daarin betrekken. En u weet, hij heeft zijn discipelen uitgezonden. Maar die roeping van de discipelen is overgedragen aan al die dienaren die in de loop der eeuwen geroepen zijn geworden. Om dienaren van het woord te zijn. Om gezanten van Christus te zijn. En iedere geroepen dienaar van Christus mag zich een gezant van Christus wegen weten. En dan moet je eens luisteren. Wat God dan zegt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons smeekt. Laat je met God verzoenen. We hebben dus verzoening nodig, gemeente van Schiedam. Die zonden moeten weg. Die moeten verzoend worden. En u weet het, de Joden deden dat met de dienst der offeranden. En al die offers wezen één naar dat ene volmaakte offer. En dat is, staat ook heel centraal in de Hebreeënbrief. Door dat ene volmaakte offer dat Christus heeft gebracht. Dus de Heere die vraagt nu aan ons. Hij smeekt aan ons. Laat je nu verzoenen door dat bloed van Christus, mijn lieve zoon. Want dat reinigt van alle zonde. En dat alleen. Niks anders. Hoe dan? Nou, dat is eigenlijk ook heel eenvoudig. Ook weer door het woord. Een heel bekende tekst die we allemaal uit ons hoofd kennen. En dat is natuurlijk de bedoeling, want hij wil ons hart hebben. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus nu hebben de dienaren van Christus de plicht van Gods wegen om u de Heer Jezus Christus te preken. In zijn bereidheid om heel dat vuile boeltje van u en mijn leven op een volmaakte wijze weg te nemen. Want wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die is rechtvaardig voor God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Denk eens aan de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. We hebben hem vanmorgen nog gelezen thuis. Toen viel me dat weer op. Die tollenaar die stond met zijn verdiensten te showen. Voor het aangezicht van God. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben veel beter dan alle andere mensen. Ik ben geen rover. Ik ben geen overspeler. Ik ben geen dief. Ik ben ook niet zoals die tollenaar die daar staat. En wat doet die tollenaar? Die slaat zich op zijn borst. Die durft niet eens naar boven te kijken. En die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan staat er in de schrift, deze ging gerechtvaardigd heen. Verzoening door voldoening. Door het bloed van Christus. En dat bloed, dat drupt, zegt Calvijn ook zo mooi, in de prediking op de gemeente. En als je daar nog geen genoeg aan hebt, dan mag ik je toch herinneren aan dat bloed dat aan u en jou en mijn voorhoofd is betekend en verzegeld toen we nog maar een week of 5, 6 oud waren. Dat is een gebeurtenis geweest. Dat onze ouders ons brachten bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat dan de dienaren van het woord bidden namens God, laat je nou met God verzoenen. O, geef dat dat bloed voor je gaat leven. En daarom wordt er zo de nadruk op gelegd op de prediking. Want God wil dat dat naar ons toe komt. Hij smeekt naar ons. Dat gesproken woord zoals we de preek begonnen zijn. Waarin hij de gemeenschap met u en jou en mij zoekt. Dat door Adam en Eva zo verbroken is geworden. Maar het onmiddellijk van Gods wegen hersteld is geworden. En ja, dan wil ik toch herinneren aan hoeveel keren heeft de Heer nou niet in u en jouw leven al gesproken. Allereerst natuurlijk door het woord. We zijn, de meeste van ons althans, zijn ermee groot gekomen. En we hebben allerlei onderwijs genoten. Thuis, kinderbijbel, zondagsschool, catechisatie. Zondag aan zondag in de kerk. En wat heeft het je nou gebracht? Is de Heer Jezus Christus ook onze zaligmaker? En zo zong de jonge Maria er al van. En toen was dat kind nog maar een klein vruchtje in haar buik. Ze wist nog maar net dat ze zwanger was. En dan zingt ze al over haar Heer. En over haar zaligmaker. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En daar gaat het nou om. Voor ons allemaal komt het daarop aan. Of we nou oud zijn of jong. Klein of groot. En hoe eerder dat zo is, hoe geweldiger het is. Want er is natuurlijk niks zo heerlijk en zo begeerlijk als een kind van God te zijn. Hier in dit leven al zeker te mogen zijn van je eeuwige toekomst. En het leven is heel kort. Dat heb je niet door als je jong bent. Dan denk je dat je nog, ik weet niet wat, voor de boeg hebt. Dat is op zich natuurlijk al een drogreden, want jullie weten allemaal dat ook jonge mensen kunnen sterven. Maar zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En dan zijn er ook heel veel jongeren die mogen getuigen van de hoop die in hen is. En hoe heeft de Heer dat gewerkt? Nou, precies zoals wij nou in de kerk zitten. Dat woord is gaan leven. En is, ja, dat staat ook zo mooi in de Bijbel, gun leven aan mijn ziel. Dat. En dan mag je ook leven. Dan wordt je leven ook door dat leven gevoed. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven dat ik zomaar uit mijn eigen leven dacht. Hij maakt ons zijn wegen bekend. Door zijn woord en door zijn geest. Een psalm die mijn moeder tot haar dood bijna gezongen heeft. Iedere dag. Als ze de afwas deed in de keuken. Dan hoorde ik mijn moeder zingen. Heere, maak mij uw wegen. Dat maakt indruk hoor. Vergeet je nooit meer. En zeker als je gaat begrijpen waarom ze het zong. Ze had de Heer iedere dag nodig. Zelfs om de kopjes af te wassen. Want zonder mij kunt ge niks doen. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. Het woord wordt eten en drinken. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En geen honing kan het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En nu gaat Paulus de persoon van Jezus verheerlijken om het goed te laten doordringen dat zij als ware christenen, want dat zijn ze, toch niet van Christus af moeten drijven nu. Hij moet er niet aan denken. En vandaar dat hij zulke grote dingen gaat zeggen over Jezus. Hij zegt in vers 2, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Jezus is niet alleen de Zoon van God, maar hij is ook nog de erfgenaam, zo staat hier, van alle dingen. En God heeft hem daar zelf toe gesteld. Dat is al van voor de grondlegging der wereld gebeurd. Nou, en wat zijn dan al die dingen? Wel, Jezus Christus, de Zoon van God, brengt niet alleen het volkomen woord van God, maar hij brengt ook het laatste woord van de openbaring van God. Aan de mens, Jezus, komt het erfgenaam, alle heerlijkheid is dat van God toe. Dat is wat, hè? Als je hem natuurlijk als mens ziet, dan zeker, gaan we straks nog wat meer van zeggen, als hij daar aan een kruis hangt te sterven, en je zegt, ja, is dat nou de erfenis? Nee, dat is niet de erfenis. Die erfenis is toen hij uitriep, het is volbracht. Het doel is bereikt. Aan de mens, Jezus, komt dan alle heerlijkheid toe. Alles staat er dan eens mee van de Vader overgegeven. David heeft daar ook al profetisch over gesproken in Psalm 2. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einde van de aarde tot uw bezit. Dat is natuurlijk nogal wat. Dan zie je inderdaad dat er alle dingen zijn. En ook zo mooi om te zien dat het erfdeel dus veel verder reikt dan alleen het Joodse volk, alleen het volk van Israël. Nee, vraag mij en ik zal de volken, dat zijn de heidenvolken. In principe zijn wij dat ook als niet-Joden. Het evangelie is hier zeg maar zo rond 750 na Christus gekomen. En het is nooit meer weggegaan. Wij zitten er nu nog onder. Daarom hebben we ook laten zingen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op een wrikbare steunpilaren. En dat is in het Oude Testament al duidelijker geworden, dat de Heer niet alleen het heil van het Jodendom op het oog heeft, maar ook de volken. Kinderen kennen allemaal Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. Dat zijn allemaal heidenvolken. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken, dat zijn de heidenen, schrijft. Het is zelfs zo. Dat ga je allemaal realiseren als je een beetje begrijpt waar het om gaat. U weet dat Jezus de lofzang heeft gezongen voor zijn sterven. Hij vierde het laatste Pascha met zijn discipelen. Heeft toen ook bij die gelegenheid het heilige avondmaal ingesteld. En die lofzang die ze zongen gedurende dat vieren van het Pascha, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Hij is met een lofzang is die naar de Hof van Gethsemane gegaan. Maar in die lofzang waren het dus mee, omdat het over het Pascha gaat, dat herinnert natuurlijk aan de uittocht uit Egypte. Dus die psalmen 113 tot 118 herinneren ook aan de verlossing uit de slavernij van Egypte. Maar dan zit daar toch, en daar kun je nou de leiding van God in zien, psalm 117 in. Dat is de kortste psalm. En daar staat, dat heeft de Heer dus ook gezongen vlak voor zijn lijden en sterven. Loof de Heere, o alle gij heidenen, prijst hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. De waarheid van de Heere is in der eeuwigheid. Halleluja. Mooi, hè? En wat heeft hij dat waar gemaakt? Want wij zitten hier nu als niet-Joden onder de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk Gods, met bevel tot geloof en bekering. In dit gedeelte wordt gewacht gemaakt door wie ook de wereld gemaakt is. Dus het is niet alleen zo dat hij erfgenaam is van alle dingen. Straks. Als hem alle macht wordt gegeven. Dat weet u, hè? Alle macht in de hemel en op aarde. Met wat glans en majesteit heb gij die vorst bereid. Maar hij staat dus niet alleen aan het begin van de schepping. Want er is niets geschapen dat niet door hem geschapen is. Letterlijk staat er hier in het Grieks dat hij de werelden heeft geschapen. En dat kunnen we dan maar het beste verstaan met dat hij het heelal heeft geschapen. Het universum. Met al die miljoenen sterren en planeten. Waar dan ook die wonderschone planeet Aarde een plekje heeft gekregen. En zo horen we dus dat hij de erfgenaam is. Dat hij dus aan het einde van alle dingen staat. En dat dan nu diezelfde Christus is die ook aan het begin van alle dingen staat. Dan zien we weer bevestigd dat Jezus Christus heden, gisteren en heden, dezelfde is tot in alle eeuwigheid. Hij is de eerste en de laatste. Hij is het begin en hij is het einde. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is zo bezig om die heerlijkheid van Christus uit te stallen. Die kun je toch niet straks in ongeloof afwijzen, mijn lieve broeders en zusters. Maar dat geldt natuurlijk ook ons allemaal. Hij is de erfgenaam en hij is de schepper van alle dingen. Johannes, Petrus en Jacobus, die hebben al iets van die heerlijkheid van Christus mogen zien, die God hem bereid heeft. En dat is nog voor het sterven van Jezus op de berg der verheerlijking. Dat weet u, daar wordt hij dus bekendgemaakt met zijn uitgang, met zijn lijden en sterven. Maar God laat eerst zien wat hem wacht. En dat is de heerlijkheid. En dan staat er zo mooi, Matthäus schrijft daarover. Die discipelen zien zijn gedaante veranderen. En dan zegt Matthäus, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. En nou kunt u begrijpen dat er staat in vers 3. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. En Johannes schrijft daarover. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En u kent die tekst ook. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Alleen zonder geloof zien we er niks van. En dat is zo erg. Ik weet nog goed, toen de Heer in mijn leven kwam, ik was 25 jaar, dat ik me zo schuldig voelde, dat ik zeg, heerlijke. Zoveel jaren onder het woord gezeten. Ik heb er nooit iets van geloofd. Het is gewoon allemaal maar over me heen gegaan. En ik heb me altijd maar laten praten. Maar ja, dat geloof, dat werkt de Heilige Geest. Dat ontvangt dat woord voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En dan is het gebeurd met je, hoor. In de goede zin van het woord, hè. Want dan worden onze ogen voor hem geopend. Ik lees hier nou een tekst. Niemand heeft ooit God gezien. De enige zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En er staat er in het Grieks een woord geëxegetiseerd. Dat is, hij heeft hem uitgeklaard. Hij heeft hem uitgestald in zijn Zoon. Jezus Christus. In de persoon van Jezus Christus heeft God zich bekendgemaakt. En laat hij zich kennen en herkennen. Dit is het eeuwige leven dat we u kennen. De enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, nooit heeft God zich heerlijker geopenbaard dan in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want Jezus zegt heel eenvoudig, ik en de Vader zijn één. Dat zegt hij als mens, hè? Ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Toen de Joden dat hoorden, wilden ze hem doden. Wat denkt hij wel? Nou, hij kon het zeggen. Ik en de vader zijn één. Kijk, hij is hier, dat staat in onze tekst. Hij is dus de afstraling van Gods heerlijkheid. En hij is ook het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Denk maar aan een muntstukje van, waar een afdruk op staat van de koning of van de koningin. Nou, zo is Jezus een afdruk van God zelf. En dan staat hier, is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat wil zeggen als persoon. Want de Vader is een persoon, de Zoon is een persoon en de Heilige Geest is een persoon. Dat is een drie-enige God. Maar iedereen heeft een eigen zelfstandigheid. De Vader, die de zondaren verkiest, dat zeggen wij dan zo om dat een beetje dat onderscheid te maken. En de Zoon die de zondaren verlost en de Heilige Geest die zondaren wederbaart. En dan zie je die zelfstandigheid van die personen daarin verwoord. Maar hij is natuurlijk God. God geopenbaard in het vlees. God uit God, licht uit licht. Afstraling van zijn heerlijkheid. En ja, afdruk van zijn zelfstandigheid. En dan staat er die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dat wil ook zeggen dat God niet alleen heeft gezorgd voor de schepping. Hemel en aarde geschapen. We hebben dat beleden in 6 dagen. Moet je natuurlijk vandaag ook niet meer overkomen. Maar God heeft die schepping niet gelaten voor wat hij is. Nee, die heeft naar zijn belofte die wereld onderhouden tot op de dag van vandaag. En dan denken die klimatologen dat zij dat allemaal voor elkaar kunnen brengen. Nou, u begrijpt het wel, als u een beetje stikstof in Nederland minder hebt. En in China stoken ze alles op wat ze stoken kan. Ja, dan schiet niet zoveel op eigenlijk. Hè? Dan kun je ook zien hoe dwaas een mens is. Hoe dwaas een mens is. Alsof China zich gelegen zou laten liggen in India en Rusland aan ons gedachte spinsels over CO2. Maar goed. Dat is een heel ander verhaal, daar gaan we het niet over hebben. Maar God laat heel duidelijk zien dat hij dat onderhoudt in zijn Zoon Jezus Christus. Door zijn machtige woord. En dan komt eigenlijk, ja, laat maar zeggen, waar het allemaal om draait. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht. Toen was het pas goed, hè. Ik heb er al iets van gezegd. Dat moest eerst gebeuren. En hij kon niet rusten. Hij wist het. Als mijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal ik zaad zien. Dat was wat God heeft laten zien op die berg der verheerlijking. Toen hij zijn uitgang hoorde vertellen. Door Mozes en Elia. Ja. Hier heeft hij op gewacht. Toen hij wist dat alles gedaan was wat er bij God te doen was, zei hij, het is volbracht, tetelestai in het Grieks, dat betekent het doel is bereikt. Vader, het is af, het is goed zo. En u weet het, hè, dan scheurt het voorhangsel van het heilige der heiligen in de tempel van boven naar beneden. God was tevreden met dat ene volmaakte offer waar hierover gesproken wordt. Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand gebracht heeft. Het lam van God dat ter slachting is geleid, dat is Jezus. En dat deed hij om de zonde van de wereld weg te dragen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan, ja, dan gaat God hem de hoogste eer bewijzen die we maar denken kunnen. Want hij is niet alleen opgestaan van de doden, maar hij is ook ten hemel gevaren. Gij voert ten hemel op vol eer. Uw kerker werd u buitenheer de gevangenen. Die hij heeft losgemaakt, die hij bevrijd heeft van de zonde. Kerker werd u buit, o Heer. O wat heerlijk als we mogen weten van die verlossing, van die bevrijding van de zonde door de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar hij moest wel sterven, hoor, aan een vloekhout. En dat is wat hij hier ons aan herinnert. En Paulus laat nou zien, moet je eens kijken wat hij voor jullie en voor mij overgaat. En zou je nu gaan afvallen van het geloof? Dat kan toch niet? En dan staat er, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. Dus Jezus heeft zichzelf daar die plek gegeven, waar hij hoort. Aan de rechterhand van de majesteit. Dat is van God zelf. Hij, ja, die heerlijkheid, die was hem toch beloofd, als hij dat werk volbracht zou hebben. Nu heeft hij ontvangen waar hij in het hoge priesterlijk gebed al om gebeden heeft. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk voleindigd dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had en de wereld was. Met de heerlijkheid die ik bij u had en de wereld was. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Hij wil die heerlijkheid ook nog op zijn kerk leggen. De glans van zijn heerlijkheid, opdat de wereld zal bekennen dat wij zijn kerk zijn, zijn gemeente, zijn bruid. We gaan eindigen met de heerlijkheid van deze koning. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit heb gij die vorst bereid. En als wij nou mogen weten dat die heerlijkheid van Christus ook ons deel wordt, is feitelijk. Want hij is ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En dat is de heerlijkheid. Dat is zo groot. En dan zullen we lijken op hem, gelijk hij is. En wat een troost mag dit betekenen, vooral de zondaren. Die, en nou eindig ik met een psalm, in Jezus hun heil en hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun eer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Zingen wij psalm 2 vers 7. Laat ons danken en bidden. Heere, wat glans, wat majesteit hebt gij die vos bereid. Oh, het kon niet anders, Heere. Hij heeft zichzelf gezet aan de rechterhand van de majesteit. Van u, o hemelse Vader. En wat een welkom heeft hij gekregen. We gaan er zo van zingen. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. En zo is het gegaan. En zoals hij is heen gegaan, komt hij terug in al zijn heerlijkheid en majesteit. Hem die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Heer, en nu wil hij zich laten kennen. Door de eenvoud van de prediking. Uw woord spreekt over de dwaasheid van de prediking. En het lijkt zo'n onmogelijk middel. Wij die leven in een wereld van zien. Maar u laat zien door het oor. Dat is het wonderlijke van het evangelie. Het gaat door het oor. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan krijgen we ogen om te zien. En dan krijgen we harten om op te merken. En dat woord dat gaat nog steeds voort. Het mag nog steeds verkondigd worden. Ook hier in Schiedam. Een eigen herder en leraar die zondag aan zondag het woord mag bedienen. Ook vanavond weer zo hoorden we. Zegen onze broeder heren. O, hij mag ook zijn een gezant van Christus wegen. Alsof God door hem bade. Laat je met God verzoenen. Daar hebt u ook de nadruk op gelegd. En dat komt dan ook weer terug. Hij heeft dat zelf gedaan. Hij had er zich volkomen voor over. En de vader had zijn kind er voor over. Als het maar zou klinken, het is volbracht. En dat klonk. In weerwil van alle verzet en tegenstand. Als je dan de zoon van God bent, kom dan af van het kruis. Dan zullen we in je geloven. Nee, nee. Hij heeft het voleindigd. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En die Christus is ons gepreekt vanmorgen. En Heere, geef dat de uitwerking ook gehoord en gezien mag worden. We laten het helemaal aan u over. U doet met uw woord wat u behaagt. En het mag voorspoedig zijn in hetgeen wat u het zendt. Vlak voordat we hier kwamen hoorden we dat de wapenstilstand toch weer niet is ingetreden vanmorgen. Er wel problemen zijn. Ach, wat komen we erachter als de vrede van ons moet afhangen, heren. Dan is het hooguit een tijdelijke kwestie, een afwezigheid van oorlog. Maar buiten de vredevorst Jezus Christus zal er nooit vrede zijn en vrede komen. Maar u hebt het vrederijk in het vooruitzicht gesteld. En geef dat we er onderdaan van zullen zijn of worden. Door de kracht van woord en geest. Ook uw volk Israël. Naar uw eigen belofte. Heren, we bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 24. Het eerste en het vierde vers. Het eerste en het vierde vers van Psalm 24. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u, die het u zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.